Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Christian.
Nieuw.
Het is 9 maart 2020. Ik mag 2020 niet meer zeggen. Ik zal het proberen in de volgende podcast op te pakken. Op 9 maart 1999 werd de Chileense voetbalclub Club de Deportes Capiopo opgericht. Mijn vraag aan jou. Wat is jouw favoriete Zuid-Amerikaanse voetbalclub?
Chapecoense.
Want?
Ja.
Door het
ongeluk natuurlijk.
Door het ongeluk? Ja, ja. Daarvoor...
Daarvoor had ik er nog nooit van gehoord.
Oké, ja, inderdaad.
Maar ik heb toch grote sympathie voor gekregen.
Voor de mensen die het niet direct weten waar het over gaat. Vliegtuigongeluk.
Ja. Onderweg naar Copa del Libertadores wedstrijd.
Ja.
En ik geloof op 2 na alle spelers omgekomen.
Ja.
En de club daarna weer uit de as herrezen met hulp van andere clubs. Uitgeleende spelers en dergelijke. Een mooi verhaal. Ja. Oh ja, triest verhaal.
Triest verhaal.
Een mooi verhaal hoe de voetbalwereld dan zelfs in het rauwe, harde Brazilië achter zo'n club gaat staan.
Is ook zo. Ja, welkom bij de FC Afkikken podcast van, jawel, 9 maart. We gaan het natuurlijk vandaag hebben over de Eredivisie. Het is de maandag, we blikken terug op speelronde 26, waar genoeg gebeurde, vooral bovenin, maar ook zeker onderin. En dat begon eigenlijk op de vrijdagavond in Sittard.
Ja.
Jij was daar.
Ja.
Fortuna Sittard, PEC Zwolle, eindstand 1-1. Ik denk dat het voornamelijk zal over de laatste minuut zal gegaan zijn. De penalty die er uiteindelijk voor zorgde dat PEC Zwolle langzij kon komen, diep in blessuretijd.
Ja, het was heel sneu. Eigenlijk beide wedstrijden waar ik dit weekend was, had de eerste helft een heel ander beeld dan de tweede helft. Dat was eigenlijk ook zo bij Fortuna PEC. Eerste helft was PEC op punten de betere ploeg. Creëerde nou niet heel veel kansen, maar Fortuna kon eigenlijk nauwelijks een vuist maken. 1,5 kans geloof ik. Dan passen ze een wissel toe in de rust, waardoor het middenveld wat versterkt wordt. Tekkie komt erin. Het is een balvaste speler, goede pasende speler, die er ook voor zorgde dat ze beter aan de bal bleven. Daarnaast kon PEC dus ook minder makkelijk doorheen voetballen. En eigenlijk door zo'n kleine wijziging kan dan een beeld van de hele wedstrijd kan daardoor veranderen. Vind ik altijd mooi ook als mensen zeggen van ja, maar een trainer heeft niet zoveel invloed. Ja, ik zie zo vaak bij wedstrijden dit soort dingen gebeuren.
Zeker.
Trainers hebben enorm veel invloed. Wat wel triest was, is dat diezelfde Tekkie die er eigenlijk voor zorgde dat ze veel beter speelden. En dat ze uiteindelijk ook 1-0 voorkwamen. Niet dat hij scoorde, maar goed, het had dus wel resultaat, het betere spel. Dat die in de laatste minuut van de wedstrijd ook Pelle Clement achterover trekt. Echt op een hele opzichtige manier. Maar wel in een heel druk strafschopgebied. Scheidsrechter zag het niet. Eigenlijk was er niemand die protesteerde. Ook niet van de kant van PEC Zwolle.
Alleen Pelle, denk ik.
En die lag op de grond, want die werd wel flink hard achterover getrokken. Dus volgens mij was hij ook even groggy. Dus daar zagen we ook niet veel van. Ik heb er nog op gelet bij de herhaling. Maar die maakte eigenlijk ook nauwelijks misbaar. Misschien ook omdat voetballers zo geconditioneerd zijn met al die jaren voetballen zonder VAR, dat in zo'n drukte dat soort overtredingen nou eenmaal niet bestraft worden.
Nee.
Ja, dit is Mark van Rijswijk, zei het heel goed. Dat was de commentator, die zei, dit is precies waar de VAR
voor is. Ik zat te kijken. Dat dacht ik dus ook. Ja, inderdaad. De 1-0 kwam van Cox. Eigenlijk schot van Mark Diemers. Dat niet heel goed werd verwerkt door Setterer. Over Mark Diemers gesproken. Had een best wel interessante afspraak met het trainerstrio gemaakt.
Ja.
Toch?
Ja.
Zijn vrouw
Daphne
is nog niet bevallen van mij. Ik heb in ieder geval nog niks voorbij.
Ik heb nog niks gehoord.
Nee.
Ik zou ook geen kaartje krijgen, denk ik.
Nee, maar de regel was dat mocht zij gaan bevallen, dat hij gelijk een belletje zou krijgen, of hij niet. Mensen langs de kant zouden een belletje krijgen en hij zou gewisseld worden.
Ja. Nou, het leuke, ik heb het vooraf met George Holte over gehad. En het was zo dat tijdens de trainingen George sowieso een telefoon bij zich heeft, zodat Daphne kan bellen, want hij kent Mark en Daphne natuurlijk uit de Utrecht-tijd al heel erg goed. En toen ging het over de wedstrijd. En toen had Daphne gezegd, ja, maar moet ik dan iemand anders bellen? Kan ik dan niet gewoon jou bellen? Dus toen moest hij uitleggen dat tijdens een wedstrijd dat hij het best wel druk heeft. En dat hij niet kan checken of er telefoontjes van zwangere vrouwen of van spelers binnenkomen. Dat vond ik al hilarisch. En dus de teammanager, die had een telefoon waarmee hij bereikbaar is. En inderdaad, als de weeën beginnen en zij belt, dan wordt Mark meteen gewisseld. Ik zei natuurlijk van, ja, daar ben je journalist voor en advocaat van de duivel voor. Wat nou, 1-0 achter, 80ste minuut. En dat belletje gaat, toen zei George ook een beetje gekscherend. Ja, hele slechte dekking hier rond het stadion. Maar later heeft Mark dat wel uit de doeken gedaan. Die zei, ja, vanaf de 80ste minuut blijf ik gewoon staan. Dan ga ik er niet meer uit. Maar als het eerder in de wedstrijd is,
dan zouden rust
we,
en zo.
Ja, dan zouden we dat echt doen. Dan zou het gewoon gebeuren. Nou, we denken aan een verhaal met Sneijder, toen hij voor de eerste keer vader werd. Die trainde echt met zo'n heel klein Nokia mobieltje achter zijn schemerschermer. Had hij gewoon in zijn sok zitten.
Oh, echt?
Ja.
Oké. Okay. Ja, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar wel bij mij op de club, bij de amateurclub, dat de trainer, voor mij was Freek Jansen toen al trainer, dat hij een mobiel bij zich had, zeg maar, en die kon gebeld worden over. Dus ik dacht altijd, oké, dat is bij de amateurs, maar in het echie, hè, bij de grote mannen, in de profwereld gebeurt het ook wel gewoon. Ja, het waren kostbare punten voor Fortuna Sittard. Bij winst hadden ze uitstekende zaken gedaan tegen een directe concurrent. En
ze waren ook nog over Twente heen gegaan.
Inderdaad.
Dus in plaats van de onveilige 16e plaats hadden ze dan op de 14e plaats gestaan. En nu blijven ze 16e.
Ja, wat gevoel leverde dat op na afloop?
Ja, zware teleurstelling.
Ja.
Ja, zware teleurstelling. En ook wel, vond ik ook wel opvallend, boosheid bij Ulte over de actie van Tekkie. Hoe dom het is om dat uit te halen. Ik had verwacht van, misschien komt er nu weer een verhaal van de VAR. We hebben altijd pech met de VAR. Nou, het was geen Calimero gedrag hoor. Hand in eigen boezem en ook kritisch naar de eigen speler. Daar hou ik wel van.
Ja, stand onderin. Fortuna, PEC, allebei 26 punten. Staan gedeeld op de 16e plek. PEC heeft een beter doelsaldo. Twente heeft een puntje meer. En VVV heeft ook een puntje daarboven meer. Dus 28, 27 en twee ploegen met 26. Kortom, het gaat heel erg spannend worden op om die 16e plek.
Het zijn nu nog vier ploegen. Dat is echt grappig eigenlijk. Er zijn nu nog vier ploegen die om die 16e plek vechten. En eigenlijk iedere week valt er eentje af. Hè? Vorige week heeft Sparta afstand genomen van die plekken. Deze week heeft Emmen afstand genomen van die plekken. Hè? Als je op 2, 33 punten staat, ja, dan moet je wel echt alles gaan verliezen. Wil je nog in de buurt komen van die ploegen daaronder. Dus ja, het zijn echt die vier ploegen.
Ja, en het mooie
die
is
allemaal nog tegen elkaar gaan spelen zo'n beetje.
Ja, het mooie is, naar onder hoeven ze eigenlijk niet meer te kijken. Straks gaan we het nog over RKC hebben. Maar eerst over ADO Den Haag, dat op bezoek ging bij AZ. Deed het eigenlijk best goed, het openingskwartier. In die zin dat het vrij weinig weggaf. Zelf ook een beetje gevaarlijk werd. Ja, en toen was er een hele domme overtreding van Jelle de Bok op Dani de Wit.
Ja.
En een typisch geval van dat Daniel de Wit een hele slimme voetballer is. Want hij ziet de situatie ontstaan en tikt net die bal weg, waardoor hij tegen het been aanloopt.
Ja.
En geen discussie mogelijk eigenlijk. Koopmeiners nu wel weer raak. Vorige keer natuurlijk gemist. Maar uiteindelijk was het vanaf dat moment eigenlijk klaar.
Ja,
hoe gek het ook mogen klinken. Ja. En ik zie nog steeds dan die ophef op Twitter over het beleid van ADO. Elke week is eigenlijk hetzelfde verhaal. Mensen op Twitter, mensen die ik spreek. Hoe kan het nou? Wat voor een wanbeleid?
Ja.
Toch?
Ja, iedere week wordt weer hetzelfde bevestigd. Laten we daarop houden. En ik heb ook wel eens in de podcast gezegd, soms moet je iets veranderen om te veranderen. Maar dat hebben ze bij ADO, denk ik, iets overdreven.
Misschien hebben ze wel te goed naar jou geluisterd, Chris. Toch?
Nee, dat was daarvoor al.
Ja, maar zijn ze nu gedegradeerd?
Ja.
Ja?
Dat gaat niet
meer. Maar dat hebben we al een paar weken gezegd.
Nee, maar de afstand in punten is natuurlijk al behoorlijk. En ik zou mij niet verbazen zelfs als de laatste gaan worden.
Nee.
RKC de nacht voorbij gaat. Alleen RKC, die hebben geen kans meer, denk ik. Dan hadden ze in ieder geval deze ook weer binnen moeten slepen. Weer zo'n RKC-verhaal.
Ja.
2-0 voorkomen in een wedstrijd. En dan toch niet met 3 punten aan het einde staan.
Nee. Wat er wel mooi is bij AZ was natuurlijk de vraag. Nou, eigenlijk was dit misschien niet de juiste testcase. Maar na de glorieuze overwinning in de Johan Cruijff Arena, hoe gaat het een week later?
Ja.
Nou, met vlag en wimpel geslaagd. Blijft er natuurlijk een discussie ontstaan.
Ja, vind je? Vlag en wimpel?
4-0.
Ja. Mij verbaast heel erg dat 9 dagen geleden zei iedereen AZ zit in een slechte fase. Ja. En terecht. Want er is 2 keer niet gewonnen van Las Lins. 1 keer van een van die wedstrijden zelfs verloren. Er is verloren van NAC. Er is verloren van Twente. Ja. Er is verloren van Willem II. Allemaal in de afgelopen 5, 6, 7
zeker.
Weken. Dus ja, en je zag ook het spel. Dat geeft Slot zelf ook toe. Hij zat gisteren bij Studio Voetbal. Het spel was minder verrassend. Het ging allemaal over de zijkant. Dus tegenstanders konden zich er beter op instellen. En nu speel je een wedstrijd tegen Ajax. Wat een totaal andere wedstrijd is. Tactisch gezien dan wat AZ in welk ander duel in de Eredivisie dan ook tegenkomt. Dat loopt goed af. Met het tactisch plan wat ze hebben. En nu verliezen ze van, of winnen ze van het lelijk eentje van de Eredivisie met 4-0. En ineens lees ik dat AZ in een flow zit.
Nee, dat zeg ik niet. Nee, absoluut niet. Maar het was een test. Hoe doe je het een week daarna? Die hebben ze. Dus je moet 3 punten halen. En je wint met 4-0. Nou, en vanuit daar ga je, steep je er weer 1 af. Op weg naar die titel.
Ja, maar de echte testen die gaan nog
nee,
komen.
Nee, tuurlijk. Ja, ja. Maar weet je, daarvoor. Ik was niet heel bang om het zomaar te zeggen. Maar het is. Ja, het is geen lekkere wedstrijd tegen ADO. Er was veel wind. Het was lastig voetballen. Ja, gelukkig heb je dan mazzel met hoe ADO zich dan opstelt. Hè? Bijvoorbeeld bij die pingel. Dat je dan na een kwartier, 20 minuten op 1-0. En dan is het ook gelijk weg.
Tuurlijk.
En zodoende. Kijk, de discussie binnen AZ is natuurlijk nog altijd Koopmeiners. Speelt nu denk ik al een maandje of zo. Centraal achterin. Verlangt, weten we goed, zelf naar die positie iets daarvoor. Ja. Controleren middenveld. Ja. Wat vind jij eigenlijk? Waar moet hij spelen?
Nou ja, in deze situatie vind ik deze keuze heel erg logisch. Vooral ook omdat het niet een blessure is voor 2 weken. Nee. Waarbij je kunt zeggen van nou, we gaan niet te veel overhoop halen. We zetten dan maar een Klaasie 2 weken centraal achterin. En daarna gaan we weer op de oude voet verder. Dat kan niet, want de blessures zijn langduriger.
Ja.
Nou, we weten dat Koopmeiners daar goed kan spelen. Beter dan Klaasie. Je hebt dan ook een rechtspoot en een linkspoot achterin. En Klaasie is gegroeid gedurende het seizoen. Doet het nu eigenlijk prima op het middenveld.
Ja.
Zolang Mitchell er maar is, dat vind ik altijd de belangrijkste man bij
AZ. Ik denk dat nu de rest van Nederland dit inmiddels ook wel vindt, toch? Ik denk dat.
Je hoort het wel steeds meer, hè?
Ja, ik met wie. Waar zat ik? Ik zat gisteren bij Utrecht op de perstribune. En toen zat ik met mensen te praten dat als je hem nu weg zou halen, zeg maar, uit Nederland en in elke willekeurige competitie in Europa een topcompetitie zou zetten, zou hij moeiteloos meekomen bij subtoppers.
Ja, denk ik ook wel, ja. Ja, het is natuurlijk niet de allergrootste en sterkste. Dus voor Engeland, ja. Maar hij is zo goed aan de bal. Ja. En hij is ook.
Maar hij leest het spel goed. Ja. Positionering is goed. Altijd vooruit willen voetballen.
Ja, en ook altijd aanspeelbaar. Ja. Ik heb wel eens gezegd van hij heeft Frenkie de Jong trekjes. Altijd heel gevaarlijk, dat soort vergelijkingen.
Zeker nu met deze Frenkie de Jong.
Analisten en trainers die schieten altijd meteen in de vlekken als je zoiets zegt. Maar ik vind dat echt.
Ja. Maar goed, AZ dus een degelijke winstpartij, laten we het zo omschrijven. Dan wordt er natuurlijk gekeken naar Ajax. Daar gaan we het straks over hebben. Eerst natuurlijk Emmen. Emmen VVV. Ik had vooraf gezegd, mocht Emmen nu niet winnen, dan stop ik ook met wedden op Emmen. Gelukkig. De mannen van Dick Lukien gewoon uitstekend gedaan. Voor rust moet ik zeggen, had ik nog wel mijn twijfels.
Helemaal eens.
Kon beide kanten op gaan.
Zeker, was gelijkwaardig vond ik. Ja. Ja, misschien was VVV zelfs af en toe wel iets beter. Alleen ja, VVV mist natuurlijk ieder vernuft voorin.
Wat ze bij Emmen wel hebben.
Ja.
En dat die goal, weet je, Nicolai Larsen maakt die met die 1-0. Van wie was het? Van wie was die bal? Steekbal buitenkant rechts.
Peña.
Fantastische bal. Ja. Viel precies goed. Ja. Kreeg hem met wat geluk mee. En uiteindelijk maakte hij de 1-0.
Nou, de grappige is, hij verpest het bijna. Doordat hij in de drukte naar zijn linker wil kappen. Ja. Waar 2 spelers voor staan. Dan wordt hij getoucheerd. Valt hij. Zijn arm gaat net over de bal heen. We hebben
de 100 keer naar gekeken. Ja, ik wil het zeggen.
Maar hij raakt hem echt niet.
Nee.
Hij staat op. Dan neemt hij hem toch weer mee naar zijn rechter. Wat hij eigenlijk meteen al had kunnen doen. En hij maakt hem met rechts perfect af. En de 2e goal die hij maakt, ik weet niet of je die gezien
hebt.
Die is technisch natuurlijk nog veel moeilijker. Dat doet hij ook met rechts.
Ja.
Dus hij is blijkbaar ook heel goed met rechts. En toch draait hij iedere keer naar dat linkerbeen. Heel grappig om te zien.
Maar wel ook, hij is wel een speler die. Nou, hij kwam aan het begin van het seizoen. Deed uitstekend. Hè? Lovende kritieken. Wel een beetje wegvallen daarna. En nu, met ook zeker maar de afwezigheid bijvoorbeeld hè, van Michael de Leeuw die er gisteren uitviel. Anko Jansen die langere tijd uit is geweest, nu weer op de weg terug is.
Vrij,
hè, die in de windstop kwam, waar iedereen zei, wauw, hoe hebben ze die binnen weten kunnen halen? Dat is bijna met elke speler trouwens die Emme heeft binnengehaald. Ja, moet hij het toch laten zien? Want ja. Je kan niet alles op die Peña en...
Het is niet zo dat hij nu gespeeld heeft van... Nou, er zijn zoveel blessures, dan moet Laursen maar weer spelen. Ik heb wel eens met Lukien over Laursen gehad, ook buiten camera. Dat was denk ik in de periode oktober, november. En toen zei hij van... Christian, die Laursen, als je daar goed naar kijkt... die is eigenlijk veel te goed voor ons. Het is ongelooflijk dat we die hebben gecontacteerd.
Maar dat zal hij inmiddels wel...
Hij is niet gehuurd, hè? Hij is
nee.
van hem.
Nee, zeker. Maar dat zal hij inmiddels wel over wat meerdere spelers zeggen, toch?
Ja,
denk ik.
Dat is waar. En de ontwikkeling van een Peña, Fry... die binnen is gekomen. Maar hij hoort in de ogen van Lukien nog steeds tot de sterkhouder. Alleen, hij zei ook van, ja, het is een jonge speler en die kreeg complimenten. En dan op een gegeven moment merk je dat zo'n jongen denkt van, het gaat wel vanzelf en ik hoef niet zoveel te doen. En de arbeid bij balbezit tegenstander wordt dan minder. Ja, en dan kan Lukien ook heel hard zijn en anders dan de knuffelbeer waar we hem altijd voor aanzien. En heeft hij hem ook echt aangepakt en dus ook uit het elftal gehaald. Alleen, en dat is het leuke van Lukien, hij zei dat al voor de wedstrijd. Hij zei de afgelopen 2 weken heeft hij zo goed getraind. Heeft hij zoveel wetenschap getoond. Dat hij ook gewoon verdient om nu in de opstelling te staan.
Ja, en uiteindelijk die goal van Kolar. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hoe Peña dat doet.
Ja, wel ook ongelukkig natuurlijk met de blessure van Koem. Want dat is eigenlijk de man die met Kolar moet meelopen. En Kolar staat daar door je.
Maar het gaat meer om die actie. Ja. Want uiteindelijk die mist die bal. Die bal wordt teruggelegd. Ja. Ja, het is eigenlijk, ja. De schoonheid lijkt weg te vallen met de gemiste kans. En gelukkig staat daar Kolar bij de tweede paal om hem af te maken. Het wordt 3-0. Je zei het net al eigenlijk. Ja, Emmen is gewoon weer veilig. Ik krijg natuurlijk best wel vaak de opmerkingen over. Ja, hallo, kijk eens naar het spelersbudget. Hallo, kijk eens wat voor spelers ze hebben. Het is eigenlijk niet meer zo bijzonder. Hoe kijk jij er eigenlijk in naar?
Nou, dat is natuurlijk wel bijzonder, want ze hebben inderdaad hier en daar wel fondsjes om pareltjes binnen te halen, zoals ze gedaan hebben met een Peña en met een Fry. Ja. Maar het is nog steeds niet zo dat zij nou een top 12 budget in de Eredivisie hebben. Absoluut niet. En als je kijkt naar hun resultaten in thuiswedstrijden, ik zei het in het interview voor de wedstrijd tegen Lukien, je bent de nummer 6 van de Eredivisie in thuiswedstrijden. Ze zijn nu zelfs de nummer 4 na deze overwinning van de Eredivisie in thuiswedstrijden. Dat is ongelooflijk. Net zoals het ongelooflijk is dat ze ook dat maar 3 punten halen. Maar, en de allerslechtste zijn in uitwedstrijden. Dat is echt ongelooflijk. Maar als je kijkt naar het spel in die thuiswedstrijden, daar is ook niks aan gestolen aan die punten. Ze spelen ook echt net zo goed thuis als een Utrecht of een Vitesse. Denk nog zelfs nog beter. Of een Willem II. De ploegen in die regionen, daar kunnen ze zich echt mee meten in thuiswedstrijden.
Ja, zeker.
En uitwedstrijden, ja, dat blijft een onverklaarbaar fenomeen.
Nee, en het is ook zo, volgens mij is dat ook wel eens besproken in deze podcast, dat zij het kapitaal op het veld hebben staan. Ze hebben hele weinig, echt amper kosten, zeg maar buiten het veld, op het kantoor.
Buiten het veld hebben ze natuurlijk nog eigenlijk een keukenkampioenbegroting.
Ja, en dus...
Dat is natuurlijk wel iets wat altijd moeilijk is voor ploegen die uit de keukenkampioendivisie. Vaak zie je ploegen die kampioen worden, promoveren. Eerste seizoen worden die 10e, 11e. En dan zegt iedereen, goh, wat knap, fantastisch. Maar het is natuurlijk logisch, want je hebt nog steeds een huishouding eigenlijk van keukenkampioen. Maar je krijgt al dat tv-geld erbij. Dus je kunt extra spelers gaan inhuren. Je hebt nog contracten die doorlopen met jongens die niet al te duur zijn. Maar die staan in de belangstelling. Als je die wil verlengen, moet je die meer gaan betalen. Die worden weggehaald door andere clubs. En dan moet je weer dezelfde kwaliteit, niet keukenkampioen, maar Eredivisie kwaliteit terughalen. En dat is vaak moeilijk. Dus het tweede, derde jaar zie je vaak dat het heel lastig wordt. Ja, Emmen doet het eigenlijk misschien dan wel beter dan vorig jaar.
Ja, nee, inderdaad.
In alle opzichten. In de spelers die ze halen, maar ook het voetbal.
Ja. De felicitaties gaan dus ook naar Emmen. Dick Lukien, volgend seizoen nog trainer bij Emmen? Ja of nee?
Ik denk het wel.
Oké. Want?
Ja, het is ook een beetje van welke trainers zitten bij welke andere clubs. En zouden daar passen? Zou die nu al door het buitenland weggehaald worden uit Nederland? Dat verwacht ik dan nog niet. En is Dick iemand die zo nodig weg moet als hij ergens zit waar hij goed presteert? Het is natuurlijk ook, als jij niet 2 maar 4 jaar dit met Emmen laat zien, dan maak je je naam natuurlijk alleen nog maar beter en je status groter. Waardoor je misschien nog wel weer een mooiere stap kunt maken daarna. En Lukien lijkt me ook wel een geduldig persoon. Niet iemand die zo
nodig is. Nee, absoluut. Die heeft het enorm goed naar zijn zin. bij Emmen. Dus dat is ook wel waard.
Kijk, wat natuurlijk de club die waar je onmiddellijk aan denkt, als je denkt aan Lukien, is natuurlijk Groningen.
Ja, die hebben net verlengd.
Maar die hebben net verlengd. Die hebben Buijs, die hebben een jonge trainer waarmee ze aan het bouwen zijn, die ook een aantal goede dingen heeft laten zien. Dus het is helemaal niet logisch om te denken dat er dan zomaar iets zou gebeuren. Wat dat betreft.
Nee. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk, maar dat is een beetje afwacht. Kijk, Heracles heeft net, weet je, daar zat ik een beetje aan te denken. Misschien een PEC Zwolle. Je weet niet wat daar allemaal gaat gebeuren.
Heracles heeft ook net verlengd.
Nee, Heracles heeft net verlengd.
Heerenveen zit Johnny Jansen, ja, die het goed doet. Weet je, als je dan...
Ja, je zou denken aan Twente, PEC.
Dat hij nou per se in die Noordoosthoek hoeft te blijven voor mij. Hoor. Nee, hoor. Dat denk ik helemaal niet. Maar ja, ik zie...
Weet je, is Twente in de huidige staat en hoe de organisatie is een stap omhoog? Is PEC Zwolle? Daar is meer geld beschikbaar. Hè, hebben grotere ambities dan FC Emmen. Maar is het ook al, hè, hoe lang onrustig met al de trainers die erin en eruit gaan?
Ja,
dus dat, ik denk dat hij dat ook wel meeneemt. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Gaan we door naar Vitesse FC Twente. Ja, eigenlijk de vervloekte persoon, J. Roy Grot, wordt vaak uitgekotst door zijn eigen supporters.
Ja.
Maakte natuurlijk een fantastische goal.
Ja.
En het was ook een wedstrijd. Jij was natuurlijk aan het werk. Ik denk niet dat je alles hebt meegekregen.
Ja, ik heb samenvatting
gezien. Ja, het was een rare wedstrijd. Want we hadden het al met Vitesse een beetje dat al... Ja, de resultaten zijn wat te noemen, maar het spel is zo grillig. Kijk, dat is niks bijzonders eigenlijk als je naar de Eredivisie kijkt. Want er zijn weinig constante ploegen in de Eredivisie. Behalve bijvoorbeeld een Feyenoord over de laatste periode. Maar... Aan je stand ben je natuurlijk verplicht om deze wedstrijd te winnen. En ja, Twente, ja, ik vind het echt heel moeilijk om daar een oordeel over te vellen van welke ontwikkeling zij nou doormaken. Want zij spelen bijvoorbeeld 2 weken geleden heel goed in de Galgenwaard. Ja, die verliezen ze uiteindelijk zwaar onterecht, hè, op het laatste moment. Nou, vorige week was het een uur helemaal niks tegen Heerenveen.
Ja.
3-0 achter, wordt nog 2-3, krijgt nog kans op 3-3. En ja, nu ja, tegen Vitesse had ik nou ook niet het gevoel van... Oké, dit is een Twente dat weer een stijgende lijn te pakken heeft.
Nee,
snap je, het is zo moeilijk.
Wat bij Twente vaak... Nou ja, Gonzalo Garcia zei het zelf als volgt. We spelen heel aardig, behalve in de beide strafschopgebieden. Alleen, ja, dat zijn wel de gebieden waar goals gemaakt worden. En goals bepalen de uitslag van een wedstrijd.
Ja.
Dus, ja, of je dan op de goede dingen stuurt, dan mag je dan gaan afvragen natuurlijk. Ik denk dat ze wel een kwaliteitsinjectie hebben gekregen met Menig.
Ja.
Dat maakt ze echt gevaarlijker en wapen erbij.
Ja.
Vind ik een grote verbetering. Maar het is nog steeds... Garcia zegt ook wel van... we hebben in de winterstop ook gewerkt aan... niet alleen maar tiki-taka proberen... bij de andere goal te komen... en hem dan over de doellijn lopen. Ook eens af en toe afdrukken vanaf rand 16... iets opportunistischer durven spelen. Maar dat gebeurt nog maar mondjesmaat. Ja, als je kijkt naar het aantal kansen... wat ze in wedstrijden creëren... is gewoon niet groot genoeg. Zeker niet als je kijkt hoeveel balbezit... dat tegenover staat.
Het is trouwens echt... er komt een bizarre serie aan. Volgende week mogen ze naar de Johan Cruijff Arena... op de zondag. Nou, normaal gesproken win je die niet. Dan volgt ADO Den Haag thuis, Fortuna thuis, PEC uit, VVV thuis, Heracles uit.
Ja, allemaal.
Die eerste vier zijn concurrenten. Dan heb je de derby. En dan krijgen ze Feyenoord thuis en Willem II uit.
Ja. Nou, ze hebben het in eigen hand, laat ik het zo zeggen. Ze hebben natuurlijk heel veel directe concurrenten waar ze nog tegen spelen.
Ja.
Dus... Dat zijn de wedstrijden ook waar beslist gaan worden. Maar ik heb absoluut geen gerust gevoel bij dat Twente boven de 16e plek blijft. Ik zeg niet dat zij nou de eerste favoriet zijn om daar terecht te komen. Maar en die zou ik ook lastig vinden om aan te wijzen. Maar het zou mij helemaal niet verbazen als Twente uiteindelijk aan het kortste eind trekt.
Nee, en er ging gisteravond iets rond op sociale media. Of in ieder geval in appgroepen. Ik zag het ook een paar keer voorbij komen. Wat gehoord over Sander Bosker, die berichten aan het sturen was naar een onbekende vrouw. Naaktfoto's heeft gestuurd. Ik heb ze inmiddels ook ontvangen.
De naaktfoto's van Sander Bosker?
Ja.
Oh,
nou. Los dat dit natuurlijk een privé kwestie is, helpt het natuurlijk niet mee dat dit er nu bij komt.
Ja.
Nee, ik vind niet dat je als club nu iets moet zeggen. Maar ik bedoel, het in de vorm waar je nu zit, wat er drie weken geleden is gebeurd met Sander Bosker... die stelling nam tegen Wout Brama. Nee, dat kreeg ik als eerste door. Ja, dit moet uit de hoek van Wout Brama komen. Toen denk ik, nou, ik denk niet dat Wout Brama zoveel macht heeft. Dat hij...
Nee, ja, wat moeten we hier nou van zeggen, joh?
Nee, je hebt het zelf nog niet voorbij zien komen.
Gelukkig niet.
Nee, dat is ook...
Ik ken het verhaal natuurlijk, maar... Ja. Ja, ik vind het beetje precies wat jij net als eerste zei. Het is een privé kwestie.
Zeker, is en, ook zo. Maar laat ik het zo zeggen. Het is een privé... Het is alleen...
Moet je Sander Bosker hier iets over verwijten dan? Ik bedoel, wij kennen niet zijn thuissituatie.
Nee, oh nee, dat niet. Maar nee, maar ik bedoel meer de tendens om... Het helpt niet mee om het beeld wat er nu rondom FC Twente hangt. Dat is meer wat ik zeg.
Het is natuurlijk wel zo. FC Twente is het FC Hollywood van dit seizoen. Er is constant...
Nee, maar dat is weer wat ik wil zeggen.
We hebben het Brahma-gate gehaald. Toen de tapes. En toen dachten we dat het even rustig werd na twee overwinningen. En toen gingen ze weer ruzie maken over de samenwerking met Heracles. Ja, en dan wordt tweets als dit weer groot gemaakt. Ja.
Dus zeg maar de timing, weet je, verbaast mij niet dat dit nu
ja, maar uitkomt. Wie timed dit? Dat bedoel ik.
Ja, en iemand die het niet zo goed ervoor heeft met Sander Bosker, denk ik.
Ja.
Ja, nee, dat denk ik wel. Want waarom zou je anders dit lekken?
Nee, inderdaad. Ja,
maar goed, daarover misschien een andere keer meer. Dan naar het Abelenza Stadion. Heerenveen Ajax. Die day voor Erik ten Hag. Het grote examen voor Erik ten Hag. Hij is geslaagd.
Nou, vind je?
Hij moest winnen.
Hij moest winnen, hij heeft gewonnen, dat is waar.
Nee, maar het is eigenlijk hetzelfde bij AZ. Want er zijn nog echt heel veel, weet je... Ik denk niet dat de gifbeker helemaal leeg is. Nee. Maar het allerbelangrijkste is, er moest gewonnen worden.
Nou, eerlijk is eerlijk. Ik had een gevoel van, dit gaat gewoon weer mis. Want ja, er is nog te weinig veranderd om te verwachten dat Ajax gewoon weer wedstrijden gaat winnen. Het zit nog niet goed. En ze hebben misschien meer tijd nodig. En Heerenveen heeft natuurlijk bij uitstek wapens om Ajax pijn te doen. Alleen, ik vind, als je naar de wedstrijd kijkt... Kijk, ik heb ook even de expected goals teruggekeken. Want als Ajax tegen een...
Iemand moet het doen, hè, Chris?
Iemand moet het doen. Dan denk je altijd van... De kansen van de tegenstander, die blijven toch altijd beter onthouden. Omdat je die minder verwacht. En in expected goals heeft Ajax gewoon terecht gewonnen. Waren ze superieur. Alleen, we hebben natuurlijk ook gezien de eerste helft... Dat ja, Heerenveen gewoon 2-3 hele dikke kansen gekregen heeft. En die van Halilovic, die heb ik 3 keer terug moeten kijken... om te zien hoe die nu eigenlijk mist. Ik heb het wel gezien. Het veld is niet helemaal goed. Die bal stuit een beetje gek op. Ja. Hij wil hem intikken. Ja, hij tikt hem tegen zijn eigen kuit aan. Ja, je ziet hem ook... Hij was meer verbaasd dat hij
miste... Dat is het juiste woord,
dan
ja.
teleurgesteld dat hij hem miste. Dus dat was een ongelofelijke situatie. Maar goed, uiteindelijk in expected goals... heeft Ajax wel terecht gewonnen. Ook door die tweede helft. Vraag is natuurlijk weer hoe dat gegaan was... als Heerenveen wel die goal had gemaakt... en de extra schwung had gekregen... en publiek erachter enzovoort. En, want dat is natuurlijk het punt. Het probleem bij Ajax gewoon in het spel... dat ze tegen teams die goed kunnen counteren... met snelle jongens gewoon keer op keer heel kwetsbaar lijken... dat was nog steeds zo. Ondanks dat Jurriën Timber meedeed. Ik was dinsdag bij de Youth League wedstrijd... en ik dacht, waarom doet die Timber niet mee? En ik had eigenlijk geen moment gedacht aan het feit dat hij wel eens gespaard zou kunnen worden om bij het eerste in de basis te staan. Maar dat was denk ik het geval.
Ja.
Dus dat was verrassend. Ook wel weer lef vind ik dat van Ten Hag. Ja. En ook logisch, want hij is de snelste centrale verdediger die ze hebben.
Ja.
En ik vind dan ook wel weer ons. Mensen zeggen dan snel, ja, maar als je Timber opstelt, dan schrijf je Schuurs en Alvarez.
Nee, dat weet ik niet meer.
Vind ik niet waar. Want die kunnen weer in vorm raken en gewoon weer hun plek veroveren. En als je aankoop bent bij Ajax, dan ben je niet gegarandeerd een basisspeler. Zowel aankopen als jeugdspelers moeten bij Ajax concurreren met het mes tussen de tanden voor een plek in de basis. En af en toe wint de jeugdspeler die concurrentie en af en toe wint de aankoop die concurrentie.
Ik wil dat ik er meer, maar dat heb ik voor mij vrijdag ook gezegd. Ik denk als je Schuurs langer laat staan, dat hij gewoon je rechtercentrale verdediger voor de komende jaren is. Dat betekent dat je hem ook moet laten staan wanneer hij een fout maakt, wanneer het niet zo goed gaat. Het enige probleem nu is, terecht, Ten Hag maakt een afweging voor zijn eigen baan. Wat is de grootste kans dat we deze wedstrijd gaan winnen en dat ik hier nog zit? Want daar is natuurlijk veel over te doen geweest. Hè? Ik zag de Telegraaf zeggen, de spelers hebben het heft in eigen handen genomen. Dat AD schrijft weer dat er wel wat concessies zijn gedaan. Hè? Maar dat de speelwijze nog steeds vanuit de trainer komt en dat er wat concessies zijn gedaan door samenspraak met de spelers. In ieder geval één ding is duidelijk. En petje af voor Freek Jansen die het afgelopen vrijdag voor mij zei in de Pantelits podcast. Hij vergeleek het met Sonic. En weet je, een Sonic, dat spelletje vroeger... die de hele tijd maar aan het rennen is, zeg maar, door je computerscherm.
Ja, sorry, dat is voor na mijn tijd.
Nee, Sonic ken je wel, denk ik. Ik ga je straks even het popje laten zien. Okay. Heb je vast wel misschien gespeeld, of je kinderen. Dan zie je dat, zag je altijd dat popje voorbij komen. Maar goed, hij zei, die backs van Ajax... en dat kwam natuurlijk naar die uitschakeling in de beker... die moeten ze een keer kappen met die hele flank te bestrijken... en dat soort dingen. Laat die nou gewoon een keer op hun positie blijven. En... ik weet niet of het daardoor kwam, maar die uitbarsting van Tadić lijkt daar, want ik had die podcast geluisterd, lijkt daarmee te maken te hebben. Ja. Op een gegeven moment staat Dest naast Tadić, terwijl Tadić kijkt van, je moet daar staan, je moet achter mij staan.
Ja.
Nou, vervolgens volgt er een uitbarsting en dan is het wel prachtig om te zien hoe mensen daar enorme ophef over maken, terwijl denk iedereen die gevoetbald heeft wel ziet dat dat wel eens gebeurt. Dat er wel eens een uitbarsting is op het voetbalveld. En kijk, als hij... Je hebt ook nog...
Ga naar trainingen bij Eredivisie clubs kijken. Je ziet het één op de twee trainingen. Zie je zo.
Tuurlijk. Nee, zolang er... Weet je, en dat is gewoon even duidelijk maken. Ik ben Dusan Tadić, ik ben je aanvoerder. Je gaat nu luisteren, want zo gaan we het doen. Ja. En dan helpt het ook wel dat meneer Tadić uiteindelijk de ploeg bij de hand neemt met twee doelpunten. Ja. Toch?
Ja, zo is het.
Ja. Het was natuurlijk ongelukkig, die eerste. Werd voor mij Fike. Tikte hem eigenlijk bij Tadić in de voeten.
Ja, van richting veranderd eigenlijk. Hè?
Ja, hij was eigenlijk lungerig. En daarna een corner. 2-0 Tadić en uiteindelijk de 3-0. Waar ik wel bij moet zeggen dat Promes...
Je schiet er nog bijna over.
Nou, voor mij zie je dat in een van jullie camera's van Fox achter het doel. Zie je op een gegeven moment die blik ook. Want dit zegt eigenlijk wel heel veel over Promes op dit moment. Hoe hij die bal binnenschiet. Ja. Ik zag een moment ook in de eerste helft. Krijgt hij een schotkansen. Vrij rond de 16 meter. Ja, een lullig rolletje in de handen van Bednarek. Maar goed, het belangrijkste wat ik al zei is Ajax moest winnen. Dat hebben ze gedaan. En nu volgt er wat ik al zei Twente komende week. Ja, en dan gaan we toch wel echt een hele grote kraker meemaken. Feyenoord over 2 weken.
Ja.
Hij heeft in ieder geval nog wat tijd gewonnen, denk ik, Ten Hag. Want ik denk dat zijn positie toch wel heel erg lastig was geworden als hij had verloren bij Heerenveen. Denk je niet?
Ja, nou, je zag eigenlijk afgelopen week... Dat wat mooi is, hoe dan de dynamiek van de kritiek werkt... Eigenlijk vlak na de wedstrijd van AZ had niemand nog zoiets van... Ja, maar nou moet Ten Hag weg.
Nee.
En dan 2 dagen later, dan komen de eerste artikelen en dan wordt er gespeculeerd. En dan zijn de eerste mensen die zeggen van, misschien heeft hij het echt niet meer in de hand. En misschien moet je om het kampioenschap veilig te stellen. Hè? Het is een gok met 40 miljoen om met Ten Hag verder te gaan, las ik ergens. Ja, daar was nog een schepje bovenop gekomen. Dat is natuurlijk onherroepelijk zo.
Ja. Ja, nee, maar...
Niet terecht trouwens.
Nee, want dat wil ik net zeggen.
Ik zeggen.
Ja, nee, maar kijk, voor mij hoeft hij absoluut niet weg. En ik vind het ook... maar ik snap wel hoe het werkt, weet je. Ja. Dat snapt eigenlijk iedereen. Ja. En, maar goed, Ajax wint in ieder geval. Dat betekent dat er in alle rust toegewerkt kan worden naar Twente. En dan natuurlijk de kraker, de klassieker tegen Feyenoord. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Eerst naar Utrecht-Sparta. Ik dacht, joh, ik ben er woensdag geweest. Ik ben wel benieuwd hoe zo'n FC Utrecht dan de wedstrijd dan oppakt. Hè? Die zondag daarna. Of ze dan nog een beetje nog in die roes zitten. Nou, Sparta.
Zat ook in een roes, als het goed is.
Wat zeg je?
Zat ook in een roes naar Emmen.
Ja.
5-1.
Nou, het is meer dat ik bij Sparta... Ik ging naar de ranglijst kijken en ik werd er al in de pers uit. Nee, Niel, dat gaat niet gebeuren. Want ik zei, nou, maar stel dat zij winnen. Dan hadden ze echt aansluiting gepakt bij die 8e plek.
Ja.
En, kijk, over de eerste helft, er gebeurde niet heel veel. Nou, toen viel de 1-0.
Is zelfs dramatisch.
Ja,
inderdaad.
Ja. En,
hoewel je toch toen ook al aanvoelde dat Utrecht net de ploeg zou zijn die eerder een goal zou maken, vond ik. Maar.
Ja, nee, daar ben ik wel met je eens. Ja, maar wat er vervolgens naar rust is geweest, is echt een schande. Dat ben ik echt van wat Sparta heeft laten zien.
Ja.
Spelers van Utrecht zeiden na afloop, het leek wel gewoon of zij het lieten lopen.
Ja, nou, ik geloof, Vreese is daar al een paar keer eerder ook boos over geworden. Dat ze in wedstrijden waar ze met 2 doelpunten verschil achterkomen, dat op een gegeven moment gewoon de ondergrens, de bekende bodem eruit valt. En ja, dat allemaal helemaal uit elkaar valt en tegenstanders er doorheen kunnen lopen.
Ja, het enige wat ik... want ik vroeg het ook na afloop. Ik stond met Utrecht-spelers te praten en met wat Sparta-spelers. Wat was nou het verschil tussen de eerste en de tweede helft? En toen zeiden ze, ja, het gekke is natuurlijk dat Sparta tweede helft 4-3-3 ging spelen. En, het dingetje daarin is, ze haalden, moet ik het goed zeggen, Duarte haalden ze eraf. Roy Duarte. En ze gingen met Pirou spelen. En toen zeiden de Utrecht-spelers ook tegen mij, ja, weet je, dan gaat er over, hè, wie is er beter op dat moment? Want bij 4-4-2 zijn de ruimtes klein, maar nu worden de ruimtes klein. Wij zijn gewoon beter.
Ja.
En ja, er was zoveel ruimte op een gegeven moment voor Utrecht om te spelen. Ik zei ook al, weet je, ik trek dat zelf persoonlijk niet zo goed als een partij bij 4-0, 5-0, weet je, van die hakjes en die gallery play. Maar zelfs dat leefde geen kaart op aan Sparta kant en het mocht allemaal.
Ja.
En het was vrij opmerkelijk. Na afloop sprak ik onder andere met Bart Ramslaar. Die had weer een basisplaats. Dat was ook al lang geleden. En Sean Kleiber, en eigenlijk mijn vraag is... of mijn vraag was aan hun eigenlijk. Ja, allemaal leuk en aardig, hè? Dat je Ajax uit de beker knikkert. Dat je nu een fantastische voorstelling op de mat ligt tegen Sparta. Maar waarom nu wel? En de afgelopen weken eigenlijk niet.
Ja, goede vraag. Dat is puur die energie die je erin legt. En ik denk ook, uit wedstrijd, dan is dat allemaal wat... dat moet uit jezelf komen dan echt. Ja. Hier heb je het publiek, dat helpt nog mee. En tegen Ajax, de hele ambiance erbij helpt gewoon. En tegen een RKC uit moet dat echt uit jezelf komen. Ja, natuurlijk heb je een uitvak, maar het is toch anders. Kleine stadion. Je weet dat die wedstrijd van Ajax eraan komt. Het zijn allemaal kleine dingen die toch invloed op spelers hebben, denk ik.
Is dat dan ook gewoon heel simpel gezegd kwaliteit? Dat je ook in die wedstrijden het basisniveau haalt?
Dat is belangrijk dat je dat... dat moet eigenlijk. Want zo'n wedstrijd moet je gewoon winnen. En dat mag gewoon zeker niet overkomen, nee.
Nou, ik zou zeggen, hernieuwde start dan misschien? Yes. Moeten we het zo zeggen?
Ja, prima. Zeker.
Voetbal is heel raar, joh. Inderdaad, een week geleden was het ook van onze kant gewoon heel matig. En het licht lag aan een paar dingen bij ons. De energie die we niet leverden in die wedstrijd. Misschien wel de bereidheid voor elkaar dat het min was. En ja, nu tegen Ajax zag je dat alles klopt. Je zag gewoon dat de wedstrijd, dat we die niet gingen verliezen. En vandaag zie je gewoon tegen een lastige tegenstander wel. Sowieso de eerste helft was op zich wel lastig, omdat we kwamen er heel moeilijk doorheen. Omdat het tempo veel te laag was. Maar dat wij zo'n goede druk erop hadden. En daarom kwamen hun er niet uit. Als hun de bal hadden, gelijk weer tegenpres, publiek erachter. En zo krijg je telkens weer die bal terug. En ja, dan is voor de tegenstander ook heel kloot om hier te spelen.
Nou, voor mij twijfelt niemand aan de kwaliteiten die jullie hebben als ploeg. Maar het is ook een kwaliteit om dat elke week te kunnen brengen, toch?
Ik denk het wel. Als wij het elke week hadden gebracht, hadden we bij de top gezeten. Ja, dat doen we niet. Daarom staan we nu waar we staan. En dat is gewoon een feit. En we willen omhoog kijken. En dat moeten we ook. En zijn we ook als Utrecht wel verplicht, denk ik. Want we hebben echt een meer dan uitstekend team.
Absoluut. Maar ik denk dat nooit iemand aan twijfelt. Alleen, hoe ga je het eruit krijgen dat je RKC uit... Maar eigenlijk Twente die week daarvoor was natuurlijk ook al niet best hier thuis. Dat eruit komt.
Ja, door zo te spelen zoals vandaag. En op de training te leveren wat je moet leveren. En af en toe meer. En Utrecht staat voor passie en strijd en dan moet je elke keer leveren. Maakt niet uit of je uit of thuis speelt. En dan zijn wij zo moeilijk te verslaan.
Ze moeten het dus vaker op kunnen brengen en dan kunnen ze het iedereen lastig maken.
Maar hoe vaak hebben we dat niet gehoord in het voetbal, Niel? Daar ben ik heel moe van, dat soort opmerkingen.
Nou, ik heb het al vaker gezegd over Utrecht. Ik denk dat dat ik zelfs moe word van mezelf, dat gebeurt niet vaak. Je bent getuige. Ik denk dat ik voor het eerst zeg dat ik het nu... Maar de selectie is niet in balans.
Dat is ook zo natuurlijk.
Nee, maar ook wat je nodig hebt om wedstrijden te winnen, wanneer het niet loopt, wanneer een tegenstander iets anders doet. Dit is allemaal, gisteren zag je het op een gegeven moment, ze kunnen allemaal zo goed voetballen. Oh mijn god, allemaal zo goed voetballen. Alleen ja, dat is natuurlijk niet waar het 34 wedstrijden omgaat in de Eredivisie. Er zitten ook wedstrijden bij waar iets anders gevraagd wordt. Dat het niet loopt, dat het slecht weer, slechte ondergrond. Ja, heb je dan de mannetjes die zeggen, wij als team gaan dit klaren, of heb je alleen maar BV'tjes op het veld staan?
Ja. Nou ja, en ook dat je 70% van je spelersbudget geïnvesteerd hebt in middenvelders. Ja,
of aanvallers. Of in ieder geval niet verdedigers.
Nee, precies, ja.
Nee, dat is helemaal zo. Ja. Utrecht in ieder geval doet goede zaken in strijd om de play-offs. Ik denk dat zij natuurlijk hopen op 19 april.
Ik wil één ding over Utrecht zeggen. Guara speelde geen hele slechte wedstrijd. Dat vind ik heel bijzonder. Meestal als hij speelt hij eigenlijk wel een hele slechte wedstrijd.
Dat wil ik eigenlijk zeggen, want ik werd daar ook op de vingers getikt op de perstribune gisteren. Ik vond hem woensdag redelijk. Toen zeiden mensen, hij speelde echt heel goed. Ik denk, ja, dan is het verwachtingspatroon misschien ook iets anders. Ik ben het wel met je eens. Ik denk niet dat dit de linksback is die je nodig hebt als jij een subtopper bent in Nederland. Dat gezegd hebben. En dan ben ik wel blij met de doelpunten voor onder een Bart Ramselaar die mij uitstekend corrigeerde. Ik zei, eerste doelpunt met het hoofd, hè? Zei hij, nee. Mijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal. En hij heeft een keer met Jong Oranje ook gescoord met het hoofd.
Oké.
Nou, voor quizvraagjes, dan weet men dat in ieder geval. Gaan we door naar Almelo. In Almelo, wij zaten nog de interviews te doen. Zag penalty gemist Dessers. Oh, aardig. 0-1, 0-2. Het zal toch niet? Het wonder van Waalwijk. Maar goed, drie keer knipperen met je ogen en het stond alweer, het werd 2-2 en na rust had het ook 8-9-2 kunnen worden.
Ja.
Het wordt uiteindelijk, het eindigt in 4-2. Dessers scoort niet, dat is wel vrij opmerkelijk, topscoorder van de Eredivisie. En Fred Grim omschreef het als speeltuinvoetbal.
Ja, ik begrijp dat wel. In de situatie waarin je zit en dan met hakjes ballen verspelen.
Ongelooflijk, hè?
Ja. ook bij het tweede voorsprong om dan zo makkelijk bij een corner...
Dario van der Buijs, de 2-1.
Ja, dat is ongelooflijk. Ja. Tuurlijk, bij een corner... Trainers zeggen altijd... Je mag nooit een doelpunt tegenkrijgen uit een doodspelmoment. Maar
je mag nooit een doelpunt tegenkrijgen
uit een doodspelmoment. Ja. En die zullen ook altijd blijven vallen. Alleen, wat je wel kan zeggen is... Het mag nooit zo zijn dat iemand vrij kan inkoppen... Als je 2-0 voor staat, 1 minuut voor rust. En dat mag ook niet op een ander moment in de wedstrijd. Maar dan is het natuurlijk wel, moeten alle alarmbellen gaan van wat er ook gebeurt. We gaan met 2-0, gaan we die kleedkamer in.
Ja, inderdaad. Want hij zei ook terecht, ze kwamen heel goed weg met die pingel die Dessers miste. Ja, dan kom je op 2-0 voor. En dan als je ziet, ja, weet je, hoe je dan nou eigenlijk een luxe positie zo snel weggeeft. Ja. Ja, dan ben je ook niet Eredivisie waardig. Of in ieder geval, dat was natuurlijk al lang de vraag of zij Eredivisie waardig. Maar ik had echt nog hoop. Terecht wat je zei. Stel, je wint nog zo'n pot. Bovenin sprokken ze niet veel punten. Dat het op een gegeven moment 5, 6 punten misschien het gat is. Ja, dan gaat er gaan er natuurlijk ook extra krachten loskomen. Hè? Ja. Dan zie je, je hebt al zoveel punten weggewerkt. Maar nu is het, nu is het al over en sluiten.
Ik heb ook het idee, als je dan ziet hoe zo'n wedstrijd verloopt... Dan kan het bijna niet dat spelers er zelf nog in geloven.
Ja.
En dat is ook niet zo gek natuurlijk, want het gaat natuurlijk ook niet meer gebeuren.
Nee, we willen wel winnen, maar niet ten koste van alles. Die vechtlust kan meer, dat zeg je. Ja. Nou, dat omschrijft hij het plan heel goed. Eigenlijk bij de thuisploeg wel goed om te zien dat Mauro Junior... Eigenlijk, ik wil het niet vergelijken met wie hadden we nou eerder in de show. Nou, Nicolai Larsen had natuurlijk lovende kritiek aan het begin van het seizoen, Mauro Junior. Is toen wel een beetje weggevallen. Kon niet elke keer weer het verschil maken.
Ja.
Maar gisteren was weer een duidelijke vertoning van wat hij kan. Was de grote man en Heracles zeide. Dus, en Heracles sluit zich gewoon aan bij dat groepje waar we het net al even over hadden. Sparta doet dat niet. Maar er is nu een groepje, ik pak even de ranglijst erbij. Die eigenlijk gaan strijden om die plek 8. Die plek 8 die waarschijnlijk recht gaat geven. Mocht Utrecht nu niet alles gaan verliezen.
Ja, dat moet wel heel gek lopen. Ja. Wil dat niet zo zijn.
Plek 8 die rechtstreeks die plek gaat bieden aan de play-offs. En dat is Heracles met 36 punten nu. Groningen 35 punten. Heerenveen 33 punten. En Sparta 33 punten. Zullen we Emmer ook nog gewoon voor de grap bijzetten? 32 punten. Nou ja, afhankelijk hoeveel thuiswedstrijden nog
gespeeld. Als Sparta met 33 meedoet, dan doet Emmer met 32.
Ja, want zo is het wel. Het is 4 punten tussen Heracles en Emmer. Maar goed. Ik denk dat ze daar geen illusies over maken in Emmen. Dan Feyenoord-Willem 2. Vooraf natuurlijk, ja, denk ik... Oh, dat was de nummer 3 tegen de nummer 5, zeg ik even heel snel uit mijn hoofd.
Ja.
Dan verwacht je natuurlijk wel wat. Maar Feyenoord is zakelijk. Feyenoord heeft Dick Advocaat als trainer. Feyenoord is volwassen.
Maar wat ik wel vind is dat heel lang was het verhaal... en ik vind een 7-1 tegen NAC daarin niet maatgevend. Heel lang was het verhaal van... ja, ze halen de punten en ze zijn zakelijk... maar het voetbal is nog niet goed. Ik vond het voetbal nu wel goed.
Ja.
En er zijn een aantal spelers die echt aan het groeien zijn in de vorm. Malasia, Toornstra, Senesi, Kukcu, die ook weer fantastisch was. Ja, dat zijn echt spelers die nu in topvorm zijn. Berghuis vergeet ik nog te noemen zelfs.
Ja.
Ja, dat Feyenoord kan zomaar een serie naar het einde gaan neerzetten... waarin ze nou zijn punt verliezen, hoor. Wat dat betreft kunnen AZ en Ajax de borst nat maken.
Ja, want voor de mensen die vragen... hoe zit het nou precies bovenin? Nou, Ajax heeft 56 punten. AZ ook. Ajax heeft een beter doelsaldo. Op 6 punten staat Feyenoord van die 2. En PSV mag nog een beetje daar naartoe kijken. Heeft een wedstrijd meer gespeeld dan die bovenste 3. En heeft 49 punten. Dus staat 7 punten achter met een wedstrijd meer gespeeld.
Wel een heel gunstig programma PSV trouwens. Die worden al heel snel nu door iedereen aan de kant gezet. En ik zie dit ook niet 1, 2, 3 gebeuren dat die top 2 zoveel punten laat liggen. Maar...
maar dat heb ik met Feyenoord juist.
Als een van de twee dat wel doet. Nee, maar het programma van PSV is... Ze hebben nog AZ, dat is lastig.
Ja.
Maar stel nou, die zouden ze kunnen winnen. Ze hebben 5 thuiswedstrijden. En de andere 2 uitwedstrijden zijn niet zo moeilijk. Dus PSV kan zomaar volle buit halen.
Ja, want doen we het even snel. PSV Emmen, dan mag PSV op bezoek gaan bij Fortuna. Hebben ze Heracles thuis. Sparta thuis, die 2 achter elkaar. En dan AZ uit... op een zaterdagavond. En dan Utrecht thuis, Heerenveen uit en RKC uit. Nou, of RKC thuis, sorry. Heerenveen uit en RKC thuis.
Maar als je AZ uit, dat is natuurlijk de sleutelwedstrijd. Als je die wint, kun je zo volle bak halen.
Maar ik zie sorry dat ik het zeg, maar we gaan het straks over PSV hebben. Ik zie ze ook bijvoorbeeld niet bij Fortuna winnen.
Ja, ik wel.
Oké, maar goed. We kijken nu ver vooruit. Waarom ik het nog over
dan ook weer terug, hè?
Ja, wat dat ik nog over Feyenoord wilde zeggen. Die hebben een paar lastige de komende periode. Volgende week... de Rotterdamse derby. Op bezoek bij het Spangen. Dan Ajax thuis, RKC uit. Dan moeten zij op bezoek midweeks bij, voor mij bij, bij AZ. Is het AZ Feyenoord. En dan, ja, dan denk ik dat het 5 gespeeld 15 is wat ze daarna hebben. Ze hebben VVV thuis, ADO uit, Groningen thuis, Twente uit en Vitesse thuis.
Ja, ja.
Er zit nog wel een bekerfinaletje tussen. Maar ik denk als zij... En dat is wel veel gevraagd, hoor, want ze krijgen Ajax thuis en AZ uit.
PSV heeft twee toppers. Feyenoord heeft twee toppers. Ja. En Ajax maar één. Ja. Maar als Feyenoord die twee toppers weet te winnen... Ja, dan hebben ze sowieso de afstand met die twee boven zich al tot 3 punten verkleind. Ja, ja, en dan kan het dus.
Doen we gelijk even het programma van Ajax, wat ik al zei. Twente thuis, Feyenoord uit, PEC thuis, Utrecht uit. Die is nooit lekker.
Het is ook bijna een topper, hè, voor ja, Ajax. Ja.
Emmen uit.
Hoewel, ik zeg, twee affiches in de beker en de competitie krijg je bijna nooit dezelfde uitslag.
Dat is waar.
Als de ene ploeg de bekerwedstrijd wint, kijk ja, naar Ajax-Feyenoord, Feyenoord-Ajax vorig jaar.
Ja, zeker.
Waarom dat zo is, weet ik niet. Maar in de loop van de geschiedenis zie je dat bijna altijd dat niet twee keer dezelfde ploeg dan wint.
Maar Utrecht-Ajax, dus daarna Emmen uit. Vitesse thuis, Willem II uit. VVV thuis. En ze sluit af bij Fortuna uit. Nou, om het compleet te maken. We zullen ook even een mooi kaartje maken.
Dan AZ, kunnen,
ja, dan zullen we nog even retteketetteketet AZ. Onze vrienden uit Alkmaar. AZ gaat komende zondag op bezoek in Venlo. Dan op bezoek in Groningen. Dan krijgt Vitesse thuis, Feyenoord thuis, Heracles uit.
Maar VVV uit, Groningen uit, dat zijn twee hele lastige
nee,
wedstrijden.
Nee, zeker. Heracles uit, PSV thuis, Fortuna uit, Utrecht thuis en Emmen uit. AZ heeft het meest lastige programma.
Absoluut.
Ja. Mooi, dan zijn we het daarover eens. Kunnen we door met nou, Feyenoord Willem II, wat ik nog over wil zeggen. Berghuis, inmiddels gedeeld topscorer van Nederland. Hè?
Ja.
Hou deze vorm vast.
Ja, Berghuis doet het fantastisch.
Nee, maar hou deze vorm vast.
Topscorecijfers moet je wel een beetje relativeren, want er zijn geloof ik 7-8 penalties bij. Dus
ja. Dessers had hem, als hij hem gemaakt had, had hij ook een pingel gemaakt. Dan ja, was hij weer alleen bovenaan gestaan.
Ja. Bordeaux neemt geen penalties. Nee, dus dat nee, is de echte topscore.
En daar heb ik mijn geld op staan. Dus ik zal Teun even een appje sturen. Groningen PSV. Slotstuk van speelronde 26. Denzel Dumfries. Ja,
ja. Ja, ik hoorde, dat vond ik wel interessant, Kenneth Perez en Ronald de Boer zeggen van, bedoelde die het nou zo? Maar als je toch een herhaling ziet, ik denk wel dat hij ja, echt zo bedoelt. Die bal die springt nog een beetje op.
Zeker.
Hij neemt hem een soort van, ja, half volley wil ik niet zeggen, maar hij duwt hem echt in die lange hoek. Ik denk niet dat het de bedoeling was om hem voor te geven. En ja, hij heeft natuurlijk al zoveel gescoord nu. Ik denk ook dat het in zijn systeem zit.
Nou, mensen die twijfelen of dit zijn intentie was, kijk even 5 minuten later in een wedstrijd, komt een bal, een vrije trap bij de tweede paal. Die wilt hij afleggen op ja, Lammers. Ja. Dan zie je echt ook ja, wat zijn intentie is. Ja, ja. Die wordt onderschept ja, uiteindelijk. Ja. PSV wint met 1-0. Eerste helft was niet om aan te zien van Groningen zijde. Tweede helft was er wat meer enthousiasme, meer beleving. Om nou te zeggen dat ze echt hele grote kansen hebben gehad. Oenerstal pakt 2 keer een goed schot.
Ik kan het zeggen.
Ja. Ja. Ja, maar om nou te zeggen, weet je, ik heb gezegd, je moet niet te snel mensen gaan beoordelen. Dan heb ik het nu over Deschamps Redan van Groningen. Postema die er al een tijdje loopt. Maar je legt zoveel druk op die jongens. Ja. Het zijn twee jonge jongens. Ze, hoe je het wendt of keert, ze dragen de nummer 9. Dus er wordt naar die twee gekeken ja, voor doelpunt te maken.
Ja, ze speelt natuurlijk zonder Warmerdam, zonder Van Hintem.
Ja.
Vergeet er nog één die ze voorin miste. Maar ja, ze hebben natuurlijk wel wat moeten aanpassen hier en daar. Maar
nee, maar ik ben het met je eens. Maar uiteindelijk, je weet hoe het ook werkt in de voetbal. Dan kijkt men toch naar die nummer 9 positie. En dan zien ze op dit moment ja, dat er te weinig... Het is niet het niveau wat Groningen nastreeft.
Nee.
En verliezen nu voor de derde
keer. Nou ja, maar hij is ook... Hij speelt dan nu zeg maar in een soort 3-spitsen systeem in zijn eentje daar voorop.
Ja.
En het is natuurlijk niet een balvaste spits. Het is iemand met zijn gezicht naar de goal die je eigenlijk altijd moet lanceren.
Ja.
Ja, dus als je dan... En je ziet ook PSV, die gaan leunen op die 1-0, die wat ik ook wel ongelooflijk vond. Waarom voetballen ze niet gewoon door? Want zo slecht vond ik ze niet voetballen nee, de eerste helft. Maar de tweede helft, er blijft helemaal niks meer van over. Het is gewoon hopen. Eigenlijk vanaf minuut 50 zijn ze al aan het spelen alsof het minuut 85 is.
Ja. Overigens, je kan nu ook zeggen, oké, als Groningen supporter, en zo heb ik het gisteren gekeken, als je op een gegeven moment ziet dat Postema in het veld staat, die Thomas Pol komt, Kian Sloor, al die jonge jongens die ze hebben staan, van oké, nou, hè, als we de play-offs halen, leuk. Maar we bouwen nu aan het nieuwe FC Groningen voor volgend seizoen al.
Ja.
Kan natuurlijk niet. Je bedrijf topsport. Je moet elke wedstrijd willen winnen. Ik denk dat dat ook wel de intentie is. Maar met een Van Kaam, die natuurlijk nu al een paar wedstrijden onomstreden is op het middenveld. Ja. Denk ik dat je daar wel op die manier naar kan gaan kijken.
Ja. Nou ja, het verhaal Sierhuis is in deze natuurlijk heel, ja, heel belangrijk. Hè. Die moesten ze laten gaan, want het was zonde om dat geld niet te pakken. En daarmee kun je weer aan de toekomst denken. Alleen omdat ze Benschop ook al hadden laten gaan. Ja, ja. Kwamen ze dus met twee A-junioren.
En Yannick Pol ook, hè? Ja. Die hebben ze ook contract afgekocht voor mij, toch? Die andere spits, de derde spits die ze nog hadden.
Dat weet ik even niet.
Ja, ja, die hadden ze wel. Die
hebben ze gekocht?
Ja. Dus ze hebben drie spitsen laten gaan. En kijk, wat het ook is. Ja, je kan wel zeggen, Gudde en Flederis, waar zijn jullie mee bezig? Ja, Gudde en Flederis zijn gewoon een rotzooi van hun voorgangers aan het opruimen. De financiële rotzooi die ze hebben achtergelaten. En daar zullen zij, de voorgangers, ook wel hun excuses voor hebben gehad. En dit en dat en zo. Maar ja, zij willen gewoon een gezond FC Groningen neerzetten. Ja, dan moet je ook wel eens keuzes maken waardoor je dit op het veld nu krijgt.
Is ook zo.
En, maar goed, ik probeer gewoon positief te blijven kijken naar de situatie bij Groningen. Bij PSV proberen ze ook positief te blijven kijken naar de situatie Bruma. Viel natuurlijk niet heel best in gisteren. Faber had er wel mooie woorden over na afloop. Hij zegt, het is niet dat hij niet wil. Hij traint hard en heeft een positief karakter. Het komt er alleen niet uit op de een of andere manier. Daar moet hij aan werken. We proberen met staf ook aandacht aan te geven. Maar we weten allemaal hoe het gaat in een groep met veel concurrentie. Hij zal het zelf moeten laten zien. Die is natuurlijk eigenlijk...
Nou ja, ik weet wel dat er nu overal wordt gedaan alsof dit een speler is die een totale miskoop is en die er helemaal niks van kan. We weten nog dat hij in die eerste week het eigenlijk hartstikke goed deed.
Is ook zo.
Op de een of andere manier zit deze jongen niet lekker in zijn vel. Ik weet niet waardoor dat komt. Ik kan het niet bevroeden. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo hoeft te blijven. We hebben al zo vaak spelers afgeserveerd die dan een jaar later de sterren van de hemel spelen. Ja. En dan komen de interviews weer van ja, maar toen voelde ik geen vertrouwen en weet ik veel. We gaan het allemaal meemaken.
Ja.
En misschien is hij ook wel in de zomer weer weg. Kan ook. Ik denk het eigenlijk niet. Want hij is voor zoveel geld gekocht. En op grond van dit seizoen zal er, denk ik, geen enkele ploeg een bedrag wat daar in de buurt ligt op tafel leggen. En nee. Ik denk niet dat PSV nu al bereid is om pak een beetje 10 miljoen af te schrijven. Dus die blijft nog wel even.
Inderdaad. Het is tijd voor de grote spelen Hete Kolen wordt. Ja, mag kiezen. Waar gaan we mee beginnen? Positief of negatief?
Laten we altijd met positief beginnen.
Zal ik eerst zeggen wat de luisteraars hebben ingestuurd. Grot Tadic, de Oude Meerdijk, Dybala, publiek bij Juve Inter. Maar er was namelijk geen racisme. Thiago, Müller, Dick Lukien, Bruno Fernandes, Senesi, Malatia, Alain Saint-Maximin, Unestal, Milner, Tevez, Dumfries.
Ja, allemaal hele goede suggesties.
Maar jij
toch voor een ander.
Ja, ik hoor het al.
Ja. Ik kies voor Sean Kleiber. Ik vind het altijd mooi als spelers ongelooflijke teleurstellingen hebben moeten verwerken. Dat ze dan zo snel na een paar dagen kunnen opstaan en zo'n prestatie kunnen leveren. Dus, en ik vind het ook een leuke gozer. Dus Sean Kleiber krijgt voor mij de grote speler award.
Oké, nou, dat staat genoteerd. Ik vind het een hele lastige, maar ik ga denk ik toch voor Dusan Tadic. Het is on-Nederlands hoe we het zien op het voetbalveld. De uitbarsting, wanneer is het, zaterdagavond tegen Dest. Maar ik zeg het ook altijd hier tegen de stagiairs. Als je een grote mond wil hebben, als je mee wil praten, moet je het ook laten zien. Ja, Dusan Tadic doet het toch. Neemt als El Capitano Ajax bij de hand. En zorgt ervoor dat Ajax gewoon nog bovenaan staat. Dus Dusan Tadic is mijn grote speler. Dan naar de Hete Kolen. We krijgen van alles binnen. De IKEA, de onduidelijkheid in Italië, de titelstrijd in La Liga. Sarri, Haaland, Ederson, Schreuder, Real Madrid, weggebleven publiek FC Groningen. De invalbeurten van Narsing en van Bruma, Atemos, scheidsrechter Martens bij Vitesse Twente, Bruma nog een keer, Flederis, hele plannen maken over hoe het stadion vol te krijgen en dan in de winter spits 1 en 2 verkopen en nu twee jongens van 18 over hebben. Zo, dat was een hele lange Hete Kolen award nominatie voor Marc-Jan Flederis. Aan wie ga jij hem geven?
Nou, gaan we geven aan een speler die in een moment in een wedstrijd vergat dat hij onderdeel is van een team. En meer dacht aan zichzelf dan aan het team.
Oh.
Het is niet bij een wedstrijd van afgelopen weekend. Het is bij een van de bekerwedstrijden geweest.
Ga jij nou iets doen wat nog nooit is gedaan in de geschiedenis van deze rubrieken?
Ja, zeker.
Ik voel hem aankomen, dames en heren.
Sean Kleiber krijgt en de grote speler en de Hete Kolen Award. Want ja, ik moet het gewoon zeggen. Ik heb net gezegd wat voor leuk jong ik het vind. En het is ook zo. Maar ja, iedereen heeft me over die teleurstelling en die Kuip en misschien nooit meer in zijn carrière. Maar er waren gewoon nog 7 minuten te spelen. Maar inclusief blessuretijd. Had gewoon mis kunnen gaan. Hij deed helemaal niet meer mee. Als we dit in het buitenland zien gebeuren, dan zeggen we, heb je dat gezien? Die speler die vergat dat er nog een wedstrijd gespeeld moest worden. Vind ik echt niet kunnen. Het is een teamsport en het teambelang gaat
hij,
alle tijden boven het individuele belang. Ja. Dus hij zat daar gewoon fout. Daar krijgt hij Hete Kolen voor.
Ja, weet je wat het is? Je ziet op een gegeven moment ook Van der Brom tegen hem schreeuwen. Ik was bij die wedstrijd en hij maakt gewoon een gebaar van, wat zeg je nou? Ja, ik mis de finale. Oké. Okay. Jean, ja, het verbaast me ook niet dat die uit jouw mond komt, hoor. Het is voor het eerst in de historie van deze rubrieken dat allebei de nominatie van zowel van grote spelers als hete kolen gaat naar Jean Kleiber. Ik ben benieuwd hoe die hierop reageert. Het zou mooi zijn als we hem op allebei kunnen laten reageren. Heel goed. Ja, voor mij, het was wel een lastige. Ik wilde het eerst voetbal inhoudelijk hebben, maar uiteindelijk, ik heb gisteravond naar Juve Inter zitten kijken en denk ik, waar zit ik nou echt naar te kijken?
Ik
dacht echt, nou Chris, het is net alsof je een oefenwedstrijd zit te kijken.
Ik begrijp dat wel, maar toch wil ik ook iets over die kind. Kijk, het alternatief is natuurlijk stoppen met voetballen. Ja. Want deze crisis, deze coronacrisis, die is niet over 2 weken weg. Nee. Je kunt dus niet dat seizoen inhalen. Dus als je niet zonder publiek speelt, dan moet je nu de competitie stoppen. Wie ga je dan inschrijven voor Europese wedstrijden? Wat ga je dan doen?
Maar luister, ik snap dat er regels nu aangepast moeten worden. En dat snap ik heel goed. Alleen, ja, ik ben voetballiefhebber. Ik vind dit helemaal niks. Dus ik kan wel weer corona gaan nomineren. Maar ja ik heb echt gisteren te kijken en ik heb het beste van geprobeerd te maken. Weet je, nog het geluid harder te zetten en dat soort dingen. Ik heb het commentaar.
Maar dat is vaak wel het leuke van.
Ja, je hoort de coaching en zo.
Zonder publiek. Ik zat te denken aan wedstrijden zonder publiek die ik heb gezien. Ik heb ooit een keer. Feyenoord had ooit een keer een Europese straf. Toen speelde ze een wedstrijd tegen. Ik meen, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Rapid Boekarest in de Kuip zonder publiek. Ik ben geweest in Marseille vorig seizoen bij Olympique Marseille tegen Eintracht Frankfurt. Was ook zonder publiek. Ze zijn er nog wel. Ik heb nog wel een paar van dat soort
wedstrijden.
Maar
Groningen was zonder zijn uitpubliek voor mij.
Eén ding is dan wel soms leuk. Je kunt alles horen wat er gezegd wordt.
Nee, dat zeg ik ja. Ja, dat is fantastisch. Maar weet je wat ik het gekke vind? Want inmiddels komt nu de directie van de Serie A nu wel toch weer bij elkaar. Dat ze toch gaan. Dinsdag komen ze bij elkaar of de competitie toch stilgelegd moet worden. Want wat ik wil aangeven, het is. En ik snap dat het qua competitie, dat het lastig wordt met inplannen en alles. Maar voetbal wordt gespeeld voor het publiek. Het wordt gespeeld.
Eens.
Toch?
Ja, tuurlijk.
Ja, het is entertainment
je
ook.
Je zou het niet verzinnen, dat begrijp ik ook. Maar.
Nee, maar goed, daarom hete kolen naar eigenlijk ja de. Ja, ik heb de rest van de wedstrijd in Syrië niet gezien. Ik ben benieuwd ook wat de jongens van Lo Stadio hebben gezegd. Die hebben vandaag ook opgenomen. Het zal daar ook wel lang over gegaan zijn. Of gehulde voor dat ze het hebben opgenomen. Want het was Juve Inter natuurlijk gisteren. Oftewel Wesley Victor Mak tegen Willem Haak. Maar ze zaten vanochtend gebroedelijk. Ik wil zeggen naast elkaar, maar tegenover elkaar. En voor mij is het gewoon prima gaan, die opnames. Dus voor liefhebbers van Italiaans voetbal.
Geen bloedspatten.
Geen bloedspatten bij de opnames van Lo Stadio. Dus ik denk dat die later vandaag kan die ook gaan luisteren. Ik wil je danken, Christian.
Graag gedaan.
Ik wil trouwens mensen ook op attenderen. Na ons. We hebben het binnen het uur gehouden. Komt er gewoon weer een podcastopname. En dan gaat het over het Engels voetbal. Rosette, voor de mensen die zich nog niet geabonneerd hebben, doe dat even op iTunes of Spotify. Of waar je hem ook luistert. De podcast over het Engelse voetbal. Tussen Geert Langerdorf en Martin Haven. En dat zal ongetwijfeld. Anders zenden we hem niet uit hoor. Hij moet even over die Manchester Derby gaan. Want zo vaak gebeurt het niet dat we eigenlijk triomfantelijk met 2-0 vinden. En dat er een doelman op het hok stond bij City. Nou, ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar goed, luister daarvoor maar Rosette. Christian, dank je wel. En jullie bedankt voor het luisteren. Morgen, dan hebben we het over dinsdag, natuurlijk weer een nieuwe Studio Dudek. Gaan we het weer over Champions League voetbal hebben. En woensdag ook. En dan vrijdag weer een nieuwe vrijdagmiddagborrel. En Café Vrijdag, de show van Thomas van der Vee over de keukenkampioenvisie. Kortom, lekker weekje voor de boeg. In ieder geval, graag tot de volgende.